op weg naar je eerste marathona of doorwinterd granfondist. In onze podcast belichten we alle aspecten van het granfondswielrennen. We vullen onze tafel met experten allerhande en gaan samen op zoek naar de ultieme granfondobeleving. Mijn naam is Christophe en welkom bij de Granfondo podcast. We duiken vandaag in een topic waar ik zowel bewondering als een beetje afkeer voor voel. Want als man met een iets kleinere energietank hou ik het doorgaans na een 5 à 6 uurtjes fietsen voorbekeken. Maar dan lopen mijn gasten van vandaag nog maar pas warm. Ze komen uit de verste uithoeken van België, afgezakt naar het mooie Hageland. En als ultrarenners vermoed ik dan ook dat ze met de fiets zijn gekomen en er al een stevige rit hebben op zitten. Aan de ene kant een man die steeds super relax overkomt, maar onder dat bedeesde karkas een ijzeren wil bezit. Dat hij maar kan blijven doorbrommeren, dat bewees hij dit jaar door de legendarische Parijs-Brest-Parijs te finishen. Welkom, Peter Wijshoff.
Hallo.
En aan de andere kant een man die de ultrafondos afhaspelt, alsof hij op een doordeweekse zondag naar de bakker fietst. Met ritten als de Tour du Mont Blanc op zijn palmarès weet ook hij wat het is om meer dan 10 uur op een fiets te zitten. Welkom Sven van der Bist.
Dag Christophe en dag Peter.
Hallo.
Dag. Jongens, jullie komen van de uithoeken van België, vanuit Limburg en vanuit West-Vlaanderen. Ik ga niet verklappen wie van waar komt, dus de luisteraars mogen dat zelf een beetje raden. Hoe is het met jullie? Al bekomen van jullie inspanningen afgelopen jaar of alweer aan het uitkijken naar de volgende?
Wel, ik ben wel bekomen van Parijs.
Ja.
Ik heb best wel lang in wat decompressie gezeten.
Toch? Ja?
Ja, een beetje wel. Ja? Het was een lange rit.
Ik zou zeggen een lange dag, maar in ieder geval het lange dagen.
Lange 3 dagen en een half.
Ja.
Ja. En, maar ça va nu. Ça va.
Oké. Okay. Ja, guess what?
Als ik naar Peter kijk, zo'n Parijs-Brest-Parijs, eigenlijk een meerdaagse in een eendaags langgerekte tocht gepropt. Zeker bekomen.
Ja.
Ook wel over de decompressie heen en vooral uitkijken nu naar wat 2024 brengt.
De nieuwe ideetjes zijn aan het borrelen.
Ja, dat klopt. Ja. Klopt.
Oké, okay, top. Gaan we zelfs nog eens op terugkomen. Heren, om te starten heb ik de bewuste vragenlijst van onze podcast. 20 vragen die dat diep graven in jullie wielercarrière. Ik ga jullie om de beurt een nummertje laten zeggen. En bedoeling is dat jullie beide antwoorden. Ik zal beginnen met Peter, misschien?
Nummer 3.
Nummer 3 is een makkelijke, maar we gaan al direct zeer persoonlijk. Jullie leeftijd.
Ah, moet dat echt? Ik ben 52.
Ja, Sven?
Ik doe er 10 minder, 42.
Ah ja, oké, kijk, mooi. Sven, dan ga ik de jongste laten kiezen voor het volgende nummer.
11.
11. Bij jullie is dat misschien wel een heel toepasselijke vraag. Langste rit op de fiets?
Langste rit is een rit van 360 eigenlijk. Dat valt op zich nog wel mee. Maar het betreft wel de set majeur, misschien door sommigen gekend. Ah. En dan spreek je toch over een 12.000 hoogtemeters en een 7 calls op het menu.
Ja, dat is ook een lange dag.
Dus in tijd reken je dan toch, denk 21 uur en een half effectief op de fiets.
Ja.
En 23 uur...
Bezig.
Ja, bezig. Zoiets.
Ja, chapeau. Ik vermoed, Peter, dat jij er nog iets bij doet.
Ik ga daarover, ja. Ja, dat is Parijs-Brest-Parijs. Al is dat niet één rit. Ik bedoel, daar zitten ook overnachtingen in.
Ja, ja.
Maar dat is 1200 kilometer. Ook met 12.000 hoogtemeters in.
Ja.
En ik zou zeggen, van als het echt over een rit gaat, dan doe ik er... En dan heb ik een rit van 450 kilometer.
Oh. Ja.
Thuis naar de zee en terug.
Terug, ja, ja. Oké. Okay. Dagje zee. Ja. Ja, dat is uw idee van dagje zee.
Ja.
Ja, ja, oké. Okay. Mooi. Peter, misschien nog een laatste nummertje.
18.
Jullie favoriete fietsplaats?
De Dolomieten.
Ja, snap ik. snap ik.
Ja. Ongetwijfeld.
Ja. Ja, Sven.
Zeer moeilijke, hè. Twee keer Maratona, denk ik dat de Dolomieten...
Toch,
ja. Ja, toch zeker ook wel top 3 staat.
Ja.
Maar ik heb zo ook wel iets speciaals met de zuidelijke Franse Alpen en de Col de la Bonnette in het bijzonder.
Ah, ja,
dus
okay.
Die zet ik er nog wel naast.
Oké, en van waar?
Ik weet het niet. De klik is daar. Ja, okay. Ik ben op vakantie gegaan als beginnend fietser nog. En dan zwaar afgezien op die col. En elk jaar ging dat iets wat beter. Okay. En zo is de liefde gegroeid, denk ik.
Een emotionele connectie.
Inderdaad,
ja, snap ik. Ja, oké. Maar Dolomieten, ja, we zijn dan met de 3 Dolomieten-fans hier aan tafel. Absoluut. Ja, prima. Oké. Nee, bedankt, heren. Dan weten onze luisteraars al iets beter wie dat jullie zijn. We gaan het vandaag hebben over ultrafondos, de lange uren op de fiets. Mijn allereerste vraag is dan, waarom? Moet je een beetje, moet er iets in je hoofd toch niet helemaal juist zitten om dat te overwegen? Of hoe is dat bij jullie ontstaan, die drang om zo lang te fietsen?
Voor mij, ik ben graag alleen.
Oké, ja.
Ik fiets graag. En dus fiets ik graag alleen. En dat, die combinatie, die doet het dan wel.
Oké.
Zoiets.
Ja.
Ik ben eigenlijk van, zodra ik ben begonnen met fietsen, eigenlijk redelijk snel verder willen gaan.
Ah ja, oké.
Okay. Dat lukte wel. Ik merkte dat ik, dat die uithouding, dat wel een beetje mijn ding was.
Oké. Okay.
En dan gaat je verder, hè. Van 100 naar 200, naar 300, naar 400 kilometer.
Ja, ja. Ja,
en dan uiteindelijk naar 1200. maar ja, nee, maar ja, dat doe ik wel graag om zo de hele dag alleen op de fiets te zitten.
Ja, oké. Okay. Ja. Het gaat nooit vervelen als je dan zo... Ja, na 10 uur of zo.
Als je jezelf een beetje overschat hebt en je bent helemaal kapot en je moet nog 100 kilometer, dan is dat fijn.
Nee.
Maar...
nee, ja.
300 kilometer daarvoor, die zijn wel oké.
Okay. Ja, okay.
Die zijn echt wel fijn.
Ah ja. Oké. Okay. Maar Husven?
Zoals dat Peter zegt, ik denk dat je wel graag alleen met jezelf op de fiets moet kunnen zijn. Ook al zijn er wel wat mindere momenten. En die vraag dat je in het begin stelde of insinueert, moet je een beetje...
Ja.
Dat is wel een reactie die vaak voorkomt.
Ja.
Maar het is een beetje hetzelfde als bij Peter eigenlijk. Hè. Die drang om altijd wat verder, wat langer. En als je dan in klimtermen spreekt, wat meer hoogtemeters te gaan doen. Denk dat dat in je zit. En als dat in je zit, dan moet dat er ergens uitkomen. En als beginnend fietser altijd de grenzen wat proberen verleggen.
Ja.
En ik denk... mijn schoonfamilie... Traditioneel hebben die met Pasen zo'n weekend tegen Bastogne. Wij woonden vroeger in de buurt van Aalst. Dus na wat trainen denk je van oké, dat wordt een keer een onderneming.
Ja.
Dan doe je er 2,50. Wauw, oké, fantastisch. Ja. Dan verhuis je naar Brugge en dan kan je eigenlijk van Brugge naar Bastogne. En dan kan je er al 3,20 van maken.
Zo.
En zo groei je daar dan wat in eigenlijk. Ja.
Jij bent eigenlijk altijd verder van Bastogne gaan wonen om je ritten op te bouwen.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dat moet ik misschien ook eens gaan doen.
Ja.
Regelmatig verhuizen verder van waar ik eigenlijk naartoe wil. Hè.
Maar je ziet al redelijk tegen de grens van België, Peter. Dus voor je ritje naar de zee nog langer te maken, moet je al in Nederland gaan wonen.
Arlo, bijvoorbeeld. Gaat ook nog.
Kan.
Dat is wel heel...
Ik trek al bijna mijn natte voeten eigenlijk.
Nee. Ja. Oké, okay, nee. Ik kan dat zelf niet... maar ik zei het met de... in de meest positieve manier dat er in jullie hoofd, want ik heb er heel veel bewondering voor. Omdat ik het zelf, ik voel het niet zo. De langste rit bij mij was denk ik de Mallorca 312, maar dan de 225 maar. En dat was al een redelijke, dat was zo wat juist goed. Ik kan me niet inbeelden dat ik ze nog langer richting de 10 uur of zo... Maar ja, misschien moet ik het ook gewoon eens doen om het eens... ik denk wel de voldoening nadien dat wel
heel... Ja, ik denk het. Die voldoening die kan echt heel, heel groot zijn.
Ja.
En ook als je na 6, 7 uur, een slecht moment hebt, een slecht uur, meestal kom je dat wel door en dan begin je opnieuw te genieten. Cool. Het is heel zelden dat je volledig, volledig stuk gaat.
Ja, ja.
Als je denkt dat je niet meer kan, dan kan je toch nog altijd een beetje meestal.
Ah, ja, oké, okay, ja.
Dus
ja.
Het is zaak om gewoon dat eigenlijk te gaan aanspreken.
Ja.
Die innerlijke kracht of zo,
ja,
moet ik
ja,
het zeggen.
Ja, ja.
En,
ja.
Ja.
Ja, want het is mentaal toch, moet je toch sterk zijn, gelijk dat je zegt, Peter, als je nog 100 kilometer moet gaan en je zit er al wat door. Je moet jezelf toch kunnen opladen dan om nog 100 kilometer door te duwen.
Ja, maar je telt in kleine stukjes dan, hè. Dan is het 5 kilometer, oké, weer 5 kilometer afgelegd. Zo. En dan de volgende 5 kilometer.
Ja,
en,
ja, ja.
Als je een klim doet, daarna komt weer een afdaling.
Ah ja, zo. Ja.
Dan zijn dat echt wel een beetje mentale trucjes die je moet toepassen om er door te komen.
Ah ja, oké.
En wat voor mij ook wel geldt is van, voordat ik kapot ben, heb ik ook wel heel veel uren gewoon genoten van het fietsen.
Ja, 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 oké. Okay.
Dus soms zit je zo in de zone, zoals ze dat dan noemen.
Ja.
Dan gebeurt er eigenlijk rondom je hebt niks meer mee, maar je zit gewoon op de fiets en het gaat fantastisch en het is fijn en je ziet ook wel af. En,
ja.
En dan kun je uren blijven doorgaan.
Ja, ja,
zoiets, ja.
Ik kan me er iets bij voorstellen dat inderdaad dat wel de voldoening geeft als je aan toe komt, dat je inderdaad we gaan eerst kijken hoe dat dit verloopt.
Ik ben nog niet volledig overtuigd.
Nee, ik voel het nog niet helemaal.
Ik voel wel een opening. Dat komt nog wel.
Laten we misschien eens in zo'n lange rit duiken, heren. Jullie hebben beide heel mooie zaken op jullie palmarès staan. Peter, te beginnen met Parijs-Brest-Parijs. 18 augustus, dacht ik dat hij, of ergens in...
Ik geloof het, ja, die tijd. 18 of 20 augustus. Of zo.
Ja. Ik heb mij weten te vertellen dat die om de 4 jaar georganiseerd wordt.
Klopt.
1200 kilometer, ongeveer 12.000 hoogtemeters. Maar dat je er ook niet zomaar voor kunt inschrijven, dacht ik. Hè. Je hebt een aantal BRM-brevetten nodig of zo.
Ja,
hoe gaat dat juist in zijn werk?
Ja. Je moet dan in het jaar dat Parijs-Brest-Parijs gebeurt, moet je BRM's rijden. En dat zijn ritten van 200, 300, 400 en 600 kilometer.
Okay.
Om je te kunnen kwalificeren.
Ah ja. Ja. Okay.
Dus daarzonder lukt dat niet. En dat zijn officieel georganiseerde ritten.
Ja. Maar die kun je wel in België doen, hè?
In België, ja. België worden die georganiseerd, in Nederland, enfin, in heel Europa.
Ah ja,
En je kunt dat eigenlijk overal ter wereld doen, eigenlijk. Elk land heeft wel een rondenursorganisatie die doet.
Ja, oké. Zo kun je wel mooi opbouwen, natuurlijk, als je dan 200 toe en dan zo naar de volgende gaat. Ja.
Absoluut.
Ja. Ja. GLBRM's gedaan, Sven?
Ja.
Ah ja, oké. Okay.
Tot en met 300, eigenlijk.
Ah ja, oké.
Okay. Ooit een keer... Het plan is er wel om een keer naar 400 en 600 te gaan.
Ja, ja, ja.
Maar dan, zeker bij die van 600, dan zit je toch ook al met een nacht die je moet doorkomen. Dus dat vergt dan toch ook weer al wat. Allee, dan neem je er niet zomaar nog even tussen of zo. Ja. Dat vraagt
maar de tijdslimiet van een 600 is wel zo dat je ook zou kunnen overnachten, bijvoorbeeld in een hotel. Wij hebben dat toen, met mijn kameraad die ook Parijs-Brest-Parijs gefietst heeft gedaan. Dan hebben we 5 uur geslapen. En dan komt je ruim op tijd binnen.
Ah ja, toch. Ja. Ja,
maar de echte diehards die overnachten natuurlijk niet. Hè. Die fietsen gewoon door.
Ja, in één trek door. Ja, ja. Oké. Okay.
Tijdverliezen.
Ja, slaap is tijdverliezen.
Ja. Parijs-Brest-Parijs zelf dan, Peter. Je hebt er 80 uur over gedaan ongeveer, dacht ik.
81, geloof ik.
81 uur, ja. Dan moet je ook al een keer slapen, vermoed ik. Hoe doe je dat juist? Hoe zit dat in zijn werk?
Daar zitten dan 2,5 nachten, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat ik in totaal 10 uur geslapen heb.
Ja.
De eerste nacht heb ik redelijk doorgefietst, maar we zijn er toen ook redelijk laat vertrokken. We zijn 's avonds vertrokken.
Ah ja.
En dan de nacht doorgefietst. Met af en toe een klein dutje.
Ah ja.
Ik heb dat met een kameraad gedaan.
Ja.
En mijn conditie was wat beter. Dus als hij zei van, ik ben moe, dan stopten we even, legden we ons naast de weg.
Dat is in echt onze, aan de kant van de weg dan.
Echt gewoon letterlijk. Ja,
mat knopen. En,
ja, zo'n bivy-bike. Hè, ja. Dat is, kruip je dan in, goed geïsoleerd. En dan even een powernap van 20 minuutjes of zo. En dan weer verder. Ja.
En je slaapt echt dan?
De eerste nacht niet direct. Nee. Maar vanaf de tweede dag, als je zo moe bent, ja, dan slaap je. Ja, dan lukt dat wel.
Ja. Ja. Ja, en 20 minuten is dan voldoende om even
20
terug
minuutjes opgeladen. Of een half uur, afhankelijk van... goed, dat spreken we dan samen een klein beetje af. Of als de ene wakker is, en het is oké, dan vertrekken we weer. Hè. Ja. We willen ook niet... Het was zo goed weer dat we eigenlijk ook gewoon wilden doorfietsen.
Ah ja, oké. Okay.
Het was echt lekker fijn om 's nachts te fietsen.
Ja?
Dat is geweldig. Ik doe dat heel graag trouwens, 's nachts fietsen.
Nachts, ja? Oké, ja. Omwille van de rust die je dan hebt? Of?
Ja, absoluut. Ja. Ja, Parijs-Brest-Parijs is dan niet zo rustig, omdat je daar met duizenden fietsers hetzelfde parcours doet. Hè.
Ja, oké. Okay.
Maar dat is geweldig. Ja. S'nachts fietsen.
Ah, ja. Komt je veel volk tegen van andere renners die daar...
Is het zo eigenlijk... Die 3-4 dagen kom je altijd dezelfde mensen tegen. Hè.
Ah ja.
Je hebt zo mensen waarmee je ongeveer hetzelfde tempo fietst. Ja. En dan die kom je altijd weer opnieuw tegen.
Oké.
Okay. Ja. Ah, ja, dus dat is eigenlijk wel... Ik heb zo het gevoel van, oké, we kennen elkaar al een beetje zo.
Ja,
maar,
ja.
Dat is wel tof.
Okay. En is er niemand dat komt vragen dat alles oké is als je dat daar naast de weg ligt?
Wel, je ligt daar ook niet alleen.
het is een groepsgegeven.
het is echt wel een collectieve gebeurtenis. Het is al voorgeval dat we daar gewoon met 10, 15 mensen op dezelfde plek zo lagen.
Ja,
zo. Ja.
Er zijn ook beelden van op YouTube en dergelijke te vinden. Best impressionant.
Ja, oké.
Ja. Maar dus in totaal 10 uur geslapen en de voorlaatste nacht hebben we wel een hotelletje geboekt. We hebben dan 5 uur geslapen. Dat was wel goed om eens te kunnen douchen en eens hygiëne in orde te hebben. Zo.
Ja.
En dan even een goed bed te hebben.
Aha.
En dan voor de rest was het een beetje, als we moe zijn, stoppen we.
Ja.
En als we... Ik wil eigenlijk zeggen, als we echt moe zijn, dan stoppen we. Als we moe zijn, dan rijden we door. Zo.
Ja, oké.
Dus dat was in totaal ongeveer 10 uur, En dat was voldoende.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Is er een tijdslimiet eigenlijk?
Ja, je kunt kiezen tussen een tijdslimiet van 90 uur, ik geloof 84 en 80. En het was onze eerste keer, dus dachten we van, we gaan voor de 90 uur. Dat moet wel lukken. En dat is ruim
gelukt. Ja, zeker. Inderdaad.
Zonder echt te forceren eigenlijk.
Ja, oké. Ja. Jij wel in de kant moeten leggen, Sven, tijdens een fietsrit?
Ja, toch wel.
Toch?
Ja, toch wel. Ja.
Maar, vertel.
Ik denk dat dat bij mijn eerste poging van de set majeur was. Ja? Misschien wat onbezonnen, misschien wat net iets te weinig voorbereid. Misschien parcours in de verkeerde richting gereden. Okay. En dan ergens om 1 uur 's nachts de Colle del Agnello, of de Col d'Agnel over moeten. Ja. De laatste 5 kilometer, 12-13%. -2. En dan in de afdaling van de... richting de Izoard dan. Dan hebben we toch ook wel even de kant moeten ingaan. En gelukkig was er daar nog een herberg open, waar twee lieve dames mij dan een heel warme tas thee hebben aangeboden. Ja. Die ik ook echt wel met een rietje moest drinken. Omdat de tas gewoon niet meer kon wassen.
Ja.
Dus op dat vlak.
Toch ook al de extreme tegengekomen.
Diep geweest.
Ja.
Maar dat is ook wel extreem. Als het dan echt koud is,
dan
ook niet fijn.
Nee. Ja. Zeker. Uiteindelijk gefinished, Peter. Hoe voelde dat?
Dat was eigenlijk wel een soort van euforie.
Ja.
Ik was echt wel tevreden. Ook flink afgezien. Vooral de laatste dag.
Ja.
Maar dat is geweldig. Ja, om dan zo het gevoel te hebben, wauw, dat is echt wel iets uitzonderlijks eigenlijk.
Absoluut. Ja.
Dat heeft wel even... Dat is wel even meegegaan, zou ik zeggen. Dat gevoel.
Dat neem ik aan. Zou je het opnieuw doen?
Ik heb op dit moment het gevoel van één keer is ja. goed geweest.
Ja, ja, snap ik.
Ik wil misschien nog wat andere dingen doen. Ja. Niet per se zo lang, denk ik. Maar voorlopig is dat voldoende. Maar ik heb nog, ja, goed, over 4 jaar is de volgende editie. Dus ik kan nog van gedacht veranderen.
Ja, zeker. Zeker.
En er is ook nog zoiets als London, Edinburgh, London. Dat is 1600 kilometer.
Ja, ja, ja. Ja.
Daar zijn mijn kameraden en ik ook wel een beetje over aan het denken.
Ja, toch? Ah, ja, oké.
Okay. Ja. Goed, ja, dat zullen we wel zien.
Ja, misschien wel meer hoogtemeters of niet?
Ik denk dat, ja. Ja, ja, denk het wel.
Ja, want ik beeld me nu in... Ja, Bretagne is ook niet echt vlak, hè?
Nee, nee, dat is... dat was voortdurend op en af. Ah, ja. Dat was eigenlijk niks vlak.
Ja.
Maar heuvelachtig, hè? Dat zijn
bergen. Ja, ja, ja.
En ook meestal niet steil. Nee. Maar het is wel voortdurend op en af. Eigenlijk is dat het liefste wat ik doe, zo fietsen.
Ja.
Vlak, dat vind ik eigenlijk maar niks.
Nee, snap ik.
Maar ja, goed, na 800-900 kilometer is dat natuurlijk niet geweldig. Ja. Een beetje vlakke weg hebben of een beetje afdaling of zo.
Ja.
Maar,
ja.
Ja.
Ja. Ja, is ja, het is wel... misschien in dat opzicht misschien juist een voordeel, omdat je inderdaad zo die afdalingen hebt waar je je even kunt laten inleiden of zo. Tegenover als het altijd vlak is, moet je altijd trappen.
De afdalingen zijn fijn, ja.
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 Maar vlak gewoon doorpeddelen, dat is eigenlijk ook niet mis, vind ik.
Ja.
Ja. Ja, zeker als je kapot bent, dan wil je eigenlijk niet te veel variatie of zo.
Ja, ja, ja. Ja, ja, snap ik. Ja. Oké. Okay. Nee, binnen 4 jaar kunnen we nog eens een podcastje doen. Hè.
Ja, prima.
Misschien Sven tegen dan overtuigd.
Ja.
Misschien samen. Hè.
Maar ik ben ergens wel overtuigd ook van zo'n PBP.
Ja?
Maar binnen 4 jaar valt die samen met opnieuw een Super WK, dacht ik.
Juist.
In de Haute Savoie. Ja, dus dan moeten er waarschijnlijk ook weer keuzes gemaakt worden.
Moeilijke keuzes, ja.
Maar je dacht dat dat WK eind augustus was. En dit is midden augustus. Dus het is misschien de ideale voorbereiding.
1 week om te recupereren. lijkt mij voldoende.
Ja, dat gaat zeker lukken.
Supercompensatie op het WK.
Ja.
Ja, Sven, laat ons eens naar uw palmares kijken. Ik had daar eentje uitgepakt, de Tour du Mont Blanc. Juli, dacht ik, ergens midden juli. 326 kilometer zeg ik op uw Strava, rond de 8200 hoogtemeters. Ook 13 uur en een half toch op het fietsje gezeten.
Ja, inderdaad.
Hoe heb je die verteerd?
Redelijk goed eigenlijk.
Ja?
Beter dan het jaar ervoor. Het was nu de tweede keer dat ik hem, dat ik hem deed. Dus je pikt die ervaring wel mee.
Ja.
Conditie was ook iets beter.
Ja.
En eigenlijk de allereerste keer was mijn doel. Je start daar ongeveer 4:45, 5:10 ochtends, om eigenlijk voor zonsondergang binnen te zijn, omdat het dan ook wel weer stevig afkoelt. En als je niet met die intentie start en je geeft eigenlijk de hele dag het beste van jezelf, dan als de energietank dan echt wel leeg is, dan kan je het soms, als je zo nog een call in de kou...
Ja.
In de donker naar boven moet, kan je het soms echt wel heel lastig krijgen. Maar dat was toen goed gelukt. En dan in dit jaar een keer teruggegaan om het iets beter te doen.
Ja.
En een beter gevoel. Ik denk dat er ook nog wel iets meer in zat. Maar al bij al tevreden. Ik denk dat ik daarmee in een top 20 gefinished was. Dus,
mooi, hè? Ja.
Zeer tevreden.
Ja, want vertel eens voor de mensen dat het concept niet kennen van Tour du Mont Blanc. Wat voor type rit is het?
Het is een ultrafondo die zowel solo, maar ook in duo kan rijden. Wat kan ik zeggen? Uit mijn twee edities, dat daar ongeveer tussen de 400 à 700 renners aan de start staan. Het merendeel, of sowieso iedereen, is al blij als hij heel uit de finish haalt.
Zeker, ja.
Dat start wel allemaal heel gemoedelijk. Dat is zeker ook niet de grootste organisatie.
Ja.
Misschien van naam wel de Mont Blanc.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat van de trailrunners, de gelijknamige TMB, dat die naam ook wel wat afstraalt op het fietsen. Ja, daar doe je toch wel redelijk wat beklimmingen. De Grand Saint-Bernard, de Petit Saint-Bernard, Cormet de Roseland, dan de slotklim naar Les Saisies. Dat zijn toch wel serieuze kleppers.
Ja.
Ja, heel mooi. Eerste editie weinig van de Mont Blanc gezien.
Ja.
De tweede editie dan toch wel beseft dat we er effectief wel rondfietsen. Okay, en ja, dat het best de moeite loont om, om af en toe keer naar boven te kijken.
Ja,
hè.
Ja.
En gekend credo ondertussen binnen het Gran Fondo team. Ik denk van al die mensen, zoals ik zei, de meeste, iedereen staat aan de start met het idee van heel huids en met een zo goed mogelijk gevoel te finishen. Ik denk het grote verschil met Gran Fondo's is dat het percentage dat effectief voor een slag tussen aanhalingstekens gaat, dat iets kleiner is.
Aha, ja.
En dat je dus al snel echt wel een opdeling hebt tussen... degene die er iets willen van maken op dat vlak. En dan de mensen die gewoon voor te genieten.
Ja, die
en,
gewoon willen finishen.
Vooruit te rijden.
Ja, ja, voilà. Ja.
Ja, inderdaad.
En lastig gehad? Of hoe vind je het dan mee?
Twee keer op de Cormet de Roselant eigenlijk al was het nu wel al beter, maar bon. Ja.
Ja?
Misschien momenten in de wedstrijd ook. Die komt zo na 270 kilometer.
Ja.
260 moet je zo'n toch 20 kilometer aan 6,5 of zo.
Oké, ja.
Toch nog een serieuze inspanning.
Ja.
En je hebt dan ook zo de namiddaghitte.
Ja.
Want dat is ook iets met ultrafonden. En zeker, beter tijdens zo'n Parijs-Brest-Parijs. Ja. Je ziet ook alle temperaturen van nachtelijke tot heel warm als het heel warm weer is. Dat heb je ook in de ultrafondo. Bij de Gran Fondo heb je dat ook, maar is dat verschil soms net iets kleiner omdat je toch iets later op de dag start. Ja, Cormet de Roselant. En uiteraard de slotklim. Maar dat ben je dan eigenlijk wel snel vergeten. Eenmaal dat je dat voorwiel over die mat kan rijden.
Ja, inderdaad. Ja. Ga ook voldaan toegekomen? Of?
Ja, absoluut.
Ja, ja.
Vrouw en kindje stonden dan aan de finish, dus dan ben je extra voldaan. Ja.
Oké, okay. Ik zag 10.500 calorieën verbrand, dus dan s'avonds mocht je wel een keer zot doen.
Ja, je kreeg direct ook een mooi stuk kaas aan de finish, dus je kon er eigenlijk direct aan beginnen. Ja.
Okay. Ja,
ik moet eerlijk zijn, na van die inspanningen is mijn eetlust eerder beperkt. Of dat
toch?
Duurt toch een tijdje vooraleer dat ik echt zin heb in een normale maaltijd.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Jij blijft dus jelletjes...
Nee, dat doe ik niet meer. Dat doe ik niet meer.
Maar dat herken ik wel, ja. Als je echt helemaal leeg bent, dan is het eten ook even niet zo gemakkelijk. Ja.
Ja. Want wat doen jullie met eten onderweg? Pakken jullie andere dingen mee dan bij een Gran Fondo? Of hoe stelt u daarop in?
Ja, ik heb een fout gemaakt bij Parijs-Brest-Parijs door mij te bedenken dat ik de eerste dag alleen maar op jelletjes zou rijden.
Ah ja, oké. De hele dag?
De hele dag.
Ja, oké.
En dat vond mijn maag echt geen goed idee. Ik heb echt veel last gehad toen.
Oké.
Ja. En daarna ben ik eigenlijk... want er zijn gelegenheden genoeg om gewoon al eten te hebben, vast voedsel te nemen. Er zijn veel checkpoints en dergelijke waar je iets kunt eten. En dus heb ik gewoon gewone voeding gegeten. En toen is mijn maag gelukkig terug in orde gekomen en heb ik kunnen doorfietsen.
Ja, dat zijn allemaal baguettes of zo in Frankrijk?
Veel pasta.
Baguette
ook,
en kaas. Pasta.
Dat was
ook.
Nog wat. Dus dat was wel in orde.
Ja.
Qua bevoorrading en dergelijke. Echt wel veel punten
waar
je iets kon krijgen. Okay. En ook veel dorpjes waar je doorfietste, waar kraampjes stonden waar je gratis dingen kon eten.
Oh ja,
dus dat was een soort volksfeest in de streek daar.
Ja. Oké, cool.
Maar dus eigenlijk de strategieën die gaan al heel snel de deur uit bij zo'n hele lange rit. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon normaal te eten eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel, bij een Gran Fondo kun je dat doen met shelletjes en repen en zo.
Ja.
Dus dat zijn relatief korte inspanningen, maar bij zo'n ultra dingen ook gewoon vast voedsel binnenkrijgen, want anders dan is dat gewoon niet te doen.
Ja, ik snap
het. De maag houdt het ook gewoon niet.
Ah, nee, tuurlijk. Ja, inderdaad.
In mijn geval, ja.
Ja, bij u zo.
denk Tour du Mont Blanc en misschien nog iets langer is voor mij wel te doen op sportvoeding.
Ah ja, oké.
Dus de gelletjes, de energy chews, de nougat bars en de sportdrank en dergelijke. Dat lukt nog. Maar het is wel iets dat je ook moet ontwikkelen of zeg maar trainen.
Ja.
Het is niet zo dat je, als je de eerste keer de 8 of 10 uur doet, dat vanzelf gaat. Misschien bij sommige mensen wel, maar bij mijn maag helaas niet. Dus je moet er ook wel van naartoe werken, dat opbouwen. Maar dan ging dat wel. Maar ik denk in het geval van Peter, en ook tijdens mijn set majeur, dan kijk je toch ook om ergens een ontbijt met koffie, croissant en 's middags ergens snel een pasta naar binnen te spelen.
Ah, ja,
dat klopt wel.
Ja. Want zijn je bezig met calorieën tellen of koolhydraten tellen of van die dingen? Nee, Peter niet.
Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik eigenlijk ook niet in de gewone grand fondos.
Ah, nee, okay.
Eigenlijk.
Ja.
Daar ben ik niet zo heel maniakaal mee bezig of zo.
Nee, oké. Okay.
Maar in zo'n ultra-afstanden heeft dat geen zin.
Nee, ik snap dat gewoon... Je moet eten, wat je eet maakt misschien minder uit. Gewoon zorgen dat je iets binnen hebt. Ja. En misschien ook wel meer momenten om te eten dan bijvoorbeeld in uw geval, Sven, waar dat je misschien minder die checkpoints hebt, waar dat je brede variatie hebt van eten. Maar gewoon dat type Grand Fondo.
Op dat vlak is een Ultra Fondo gewoon het verlengde van een Grand Fondo.
Ja.
Probeert dan nog altijd je stoptime te beperken en je zoveel mogelijk op snelle bevoorrading of wat dat je bij hebt te beroepen.
Ja, oké. Vraag me dan ook af, mannen, hoe trainen jullie daarvoor? Moeten jullie dan, al van Sven, keiveel, doe je dan een grafondo 2 keer als training of zo? Of wat doen, want je moet toch je hoogtemeters moet je toch ook wat hebben van zo lang te kunnen blijven doorgaan of nog iets speciaal?
Hoe train je daarvoor? Lang willen en kunnen op de fiets zitten, dus ik denk dat we dat in het begin hebben aangehaald. Als je dat niet kan, denk toch nog maar eens na.
Ja.
Doe eens een rit van 8 uur alleen.
Aha.
Lukt dat? Ja, ça va. Dat moet je kunnen. Ik denk dat je dan moet toewerken naar die 10, 12 uur in mijn geval. En als je dat dan in wedstrijdverpakking wil, dan moet je ergens misschien testen met een iets langere Gran Fondo of een iets zwaardere.
Ja.
Daarom niet in afstand, maar misschien in hoogtemeters, waardoor dat je fietstijd verlengd wordt.
Mm-hmm.
Er zijn er wel zo'n aantal, denk ik. Ja, op die manier werk je daar naartoe. Heel veel, lange, saaie, soms.
Je bent niet aan het verkopen.
Duurtrainingen, jawel, als je dat leuk vindt. Ja. Toch wel.
Het is inderdaad niet altijd leuk. Het is soms ook heel saai. Ja, zeker als je de evenementen niet natuurlijk trainen bent, dan zijn er inderdaad ritten bij die waar je gewoon je uren gaat malen.
Ja. En om die dan door te komen, doen we dan iets speciaals? Gaan we een keer naar een andere regio of pakt iemand mee een paar uur? Of zijn jullie vooral alleen onderweg? En...
Naar de Ardennen fietsen, hè?
Naar de Ardennen, ja.
Of een goede lange toertocht in de Ardennen, dat helpt ook.
Ah ja, zo, ja.
Geeft die Ardennen training met ideaal. Nog wat extra lusjes.
Ja, zo.
Grote fan van.
Ja.
Dus, dat zijn zeker de zaken.
Peter, ik heb u ooit een keer bij zo'n Ardennen training weten aankomen met de fiets.
Ja,
dat je van thuis naar de Ardennen bent gefietst, met ons de tour mee hebt gedaan en dan nog eens naar huis zijn gefietst.
Ja, over dat soort dingen gaat dat dan. Ja.
Het helpt natuurlijk als je in Limburg woont.
Ja.
In het geval van Sven iets minder.
Dat was ook de eerste of de tweede keer dat ik kennis maakte met Peter.
Ah, ja.
En toen dacht ik van, oh ja, dat zit hier zo. Ja.
Beetje bijtrijden.
Ja.
Ja. Ik denk wel... Ja, in de Ardennen zou ik het ook meer of sneller die langere uren kunnen maken, denk ik, dan hier thuis, als ik hier thuis zou moeten vertrekken. Ik zou wel iets van doel moeten hebben om naartoe te fietsen of zo, om die lange dagen te maken, denk ik.
Dat maakt het moeilijk, hè, want dat zijn je platgereden fietsritjes,
ja,
bij wijze van spreken.
Ja.
Je mag ze nog keert ondersteboven rijden en dat blijven dezelfde wegen.
Klopt.
Dus ergens zoek je dat wel een beetje.
Ja.
Dat klopt. En wat mij persoonlijk ook wel veel helpt in het klimmen, is nog zo eentje, de rollen, hè.
Ah ja, toch?
Ja,
ja,
toch
okay.
wel, hè.
Ja. Maar zit je daar ook echt uren op dan? Of
ja,
beperkt je daar
soms wel,
echt?
Ja.
Ja. Dat is denk ik ook mentale training. Ook
ja.
goed voor je
gewoon dat is,
te blijven
dat is
gaan.
Absoluut mentale training.
Ja.
Dat is zo... Ik vind het echt saai en bijna onnozel om te doen.
Ja,
ik doe dat, ook niet veel, maar ik bedoel, als je voor de rest niet veel gelegenheid hebt, is dat echt wel zeker heel goed om ook het mentale aspect goed te trainen. Ja.
Wat zijn dan de langere ritten op Zwift voor u, Sam?
Tussen de 3 en de 6 uur.
Oh ja, oké. 6 uur op de rol.
Zoiets. Ja, maar dan kijk je al een keer richting een halve Everest of de langere routes.
Ah ja, oké. Wel met zo'n iets van doel toch? Niet
absoluut.
Vertrekken
absoluut.
En...
Ik denk, eigenlijk ben je dan al je grote doel of enkele van de doelen voor het volgende seizoen, je bent die eigenlijk al aan het visualiseren. Dan,
oké.
Dus dat helpt.
Ja.
Dat helpt absoluut. Als je duidelijke doelen hebt, dan kun je echt wel veel shit doorstaan, zeg maar.
Ja. Want ik vermoed dat zo'n mentale weerbaarheid bij jullie zo nog meer van pas komt. Is dat iets wat je vanzelf... Dat je gemerkt hebt als ik begin te fietsen, ook al heb ik het moeilijk, ik heb wel karakter genoeg om door te zetten? Of is dat iets wat je beter bent ingeworden doorheen de jaren?
Ja, goh. Weet je, als je nog niet zo'n echte extreme ritten doet, of lange ritten doet, of niet zo'n moeilijke ritten doet, dan weet je dat eigenlijk ook niet. Dus je voelt het pas op het moment dat je echt zo die extremere dingen gaat doen. Ja, dus ik weet eigenlijk niet of dat opgebouwd is, of dat erin zit. Zo.
Ja.
Maar wat ik wel weet, er zijn weinig omstandigheden in het fietsen die mee kunnen doen kraken of zo.
Ah ja, oké. Ja.
Dat merk ik wel. Ik heb lang door gewoon alle weersomstandigheden heen gefietst de voorbije jaren.
Ja.
Maakte echt niet uit wat voor weer.
Ja.
Ik ging toch altijd fietsen.
Ja.
Altijd trainen voor die doel te bereiken natuurlijk. Gaat dat?
Ja.
Maar het is wel echt belangrijk om dat doel te hebben. Want
nu
heb ik bijvoorbeeld voor volgend jaar heb ik niet echt een doel. En dan,
de motivatie minder
is
toch?
Ook
gewoon,
wel is het ook wel wat makkelijker om gewoon eens thuis te blijven of binnen te blijven als het dan slecht weer is. Als het koud is.
Ja, je moet het doel hebben om naartoe te werken.
Ja,
dat heb ik ook wel hoor. Ja, ik heb ook nodig. Ja.
Iedereen wel een beetje,
ik. Ja, inderdaad. Jij is van nature een koppige mens op de fiets.
Koppige mens?
Ja, ik weet niet dat je niet wilt afgeven.
Op
dat
de
je
fiets?
Wilt,
van waar die
op de fiets, ik heb het alleen maar over op de fiets. Dus,
koppig, nee, maar doorzetten, ja graag. Maar ik denk dat dat zeker ook iets is dat je kweekt, dat je ontwikkelt. Die volharding in dat proces van die opbouw naar langere ritten. Uiteraard zijn er moeilijke momenten, zijn er een keer dagen dat het niet gaat.
Ja.
Ook op dagen dat je het liefste zou hebben dat het goed ging tijdens de wedstrijd. Maar als je daar doorkomt, als je daar achteraf op terugkijkt, dan leg je daar weer een extra laagje. En als je dat dan combineert met de ervaring die ook altijd erbij komt, dan... Uiteindelijk wel een toolkit om dat te lijf te gaan en te boven te komen.
Ja. Want als je zo die wedstrijd start dan, deelt je dat op een bepaalde manier in? Of start je gewoon en gaat een beetje mee met het gevoel? Of heb je op voorhand echt een plan van ik ga zoveel wattage rijden, zo lang?
Er zijn altijd plannen, ja. Er zijn altijd plannen. De kunst
theorie
is
er.
Ja, de kunst is om die plannen inderdaad zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Maar meestal moet je ze toch ook aanpassen. Dus de nog grotere kunst is dus om ze op de juiste manier aan te passen.
Ah ja, oké.
Maar ik heb al meegemaakt in ultrafondo's dat je te snel van start gaat. In grandfondo's trouwens ook.
Ja, zeker.
In gewone trainings.
Is standaard, ook denk ik.
Voilà, standaard. Maar nog zoveel gefietst hebben soms, hè, kom je toch in die verleiding, laat je toch gaan. En dan bekoop je het uiteraard een beetje. Anderzijds heb ik ook al in situaties gezeten dat ik dacht, ik ga nu niet meegaan. En dan 20 kilometer later zit je voor de volgende 2 uur alleen hetzelfde wattage te stoempen. Ja. Of zelfs meer dan die 20 die er wel van onder zijn gegaan.
Ja,
eigenlijk.
Ja, okay.
Dus ja, moet je een beetje zien. Ik denk dat de kunst is om er zo net onder te blijven.
Ja.
En als je dan op het einde nog wat over hebt, denk als je 80% van je rit aan 80 tot 85% kan rijden, dan kan je die laatste 20 vaak ook nog
meer
om dat doen. Ja. Ja. Daar rij je meestal wel mooie dingen samen.
Ja, ja. Oké. Okay. Start naar Parijs-West-Parijs, is dat full gas? Of,
In het donker.
Ja. Deze keer niet. Nee, deze keer niet.
Ja, het was bijna donker.
Ah ja, oké.
Okay. Maar rustig.
Ja.
Rustig.
Ah, ja.
Zo rustig. Eigenlijk rustig.
Ja. Ja. Ja.
Weten van, we zijn nog 3 dagen aan het fietsen. Dus we gaan dat tempo opleggen dat we gewoon goed kunnen volgen.
Ja.
De ganse dag.
Ja.
Qua plannen, daar zijn eigenlijk geen plannen. Ik bedoel, ik kijk ook niet naar wattages en dergelijke. Ik heb wel wattagemeter op de fiets, maar
ja,
voor zo'n afstand.
Nee, het is echt een gevoel. Ja.
Dus ja, ik heb ondertussen wel die ervaring om een beetje te merken van waar ik ongeveer moet, in welke zone dat ik ongeveer moet blijven. Zo.
Ja, oké. Okay.
Ja. Ik weet dat ik op bepaalde manier of bepaalde wattage, zone, gewoon uren kan door blijven gaan.
Ja, oké. Okay.
Als ik daar zo wat in zit, ja, dat is dan.
Ja.
Dan blijven we daarin. Hè.
Ja.
En het helpt ook omdat die kameraad van mij net wat minder niveau had. Dus dan zit ik toch sowieso wat lager.
Ja,
kan ik gewoon. Ja.
Ja.
Of dan kan ik gewoon blijven gaan.
Ja, oké. Okay. Ja. En moet je elkaar soms temperen of misschien andersom motiveren om toch aan tempo te blijven rijden dat jullie in gedachten hadden of dat verloop? Het is wel sterk, denk ik, als je met jullie twee bent, wat dat misschien anders is voor u, Sven, als je iets alleen rijdt, dat je toch altijd, als je eens een minder momentje hebt, je moet jezelf oppeppen. Misschien bij jullie dat jullie elkaar hadden.
Dat helpt enorm.
Ja.
Dat helpt enorm, zeker op die lange afstanden. Hè.
Ja.
Omdat we weten, we hebben allebei meerdere moeilijke momenten en dan echt wel goed. We kennen elkaar ook redelijk.
Ah ja, oké.
Om elkaar een beetje op te peppen en om daar niet vervelend over te worden. Als het echt ineens heel veel langzamer gaat, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, dus dat is echt wel een meerwaarde om dan zoiets met twee te doen.
Ja, dat snap ik wel.
We trekken ons echt wel elkaar echt wel erdoorheen op zo'n moment.
Ja, inderdaad. Ja.
En soms is dat gewoon door uren te zwijgen.
Zo kunnen, hè? Soms is dat... Ja,
als tegen zegt van, laat me niet maar even, ik heb het moeilijk, maar zwijg gewoon en we fietsen gewoon verder.
Ja.
Maar dat is prima, hè?
Ja, dat herken ik wel, want ik heb de Transalp met Iwan gefietst. En die was ook... dan hadden wij ook elkaar om ons erdoor te helpen. Dus dat helpt inderdaad wel. En je weet ook wat dat je moet zeggen of wat dat je net niet moet zeggen.
Ja.
Ik weet, als Iwan het moeilijk had bij Rob, dan moesten we gewoon zwijgen. Dan was dat gewoon rustig, niet te veel zeggen, gewoon bij Rob. Iwan maakte dat dan ook altijd heel duidelijk. Als er iemand anders bij kwam die toch kwam praten, was duidelijk... Dit is de groep waar er stil geklommen wordt.
Je kunt
praten, ik ga ergens anders naartoe, maar hier zwijgen we. Maar inderdaad, dat is wel de sterkte dan, dat je elkaar goed kent en dat je weet.
Ja.
En dat je een stilte inderdaad kunt laten vallen en dat niet uitmaakt. Ja.
We hebben zo bijvoorbeeld, ik compagnon die zei op een bepaald moment, Peter, het gaat eigenlijk trap voor mij. En die zei van, rij maar door, we gaan een dag apart fietsen.
Ah ja.
Dat was de dag dat we die avond een hotel hadden geboekt.
Ja.
Hij zegt van, rij maar door. En ik kom wel aan, al is het midden van de nacht, maar ik heb dat nu even nodig om gewoon op mijn eigen tempo te gaan. Want hij had zoiets van, ja, hij forceert zich toch altijd.
Ah ja,
dan,
okay.
Hij wil ze toch niet afgeven.
Ja.
De karakter, dat was eigenlijk een hele goede afspraak. Ik kon gewoon op mijn tempo fietsen. Ik heb me echt goed geamuseerd die hele dag.
Ja, ja.
Voor hem was het ook oké.
Ja,
hij heeft zich niet geforceerd. En hij is dan 5 uur 's nachts aangekomen.
Ah ja, oké.
Hij heeft iets minder kunnen slapen daardoor.
Ja, ja.
Maar dat was, ja, goed. Dat zijn ook dingen die ja, je dan zeker kunt doen. Hè.
Ja, ja.
Je kunt afspreken. Soms is het ook goed om elkaar niet de hele tijd op
ja,
het gezicht te kijken, zeg maar.
Ja, klopt. Klopt, ja, inderdaad. Ja, ik zou het wel doen met iemand waarvan je zeker van weet. Die kan ik wel tolereren een aantal
keer. Ja, juist. Juist.
Ja. Jongens, is er zoiets dat jullie extra meenemen dan als je die lange ritten doet ten opzichte van een Gran Fondo bijvoorbeeld, dat we vaak gewoon een beetje reservemateriaal en een beetje voeding meepakken? Verlichting, vermoed ik, vermits dat er in het donker gestart wordt? Of zijn er nog zaken?
Ja, goh, voor prijs. Ja,
de rugzak.
De fiets is gepakt, hè.
Ja.
Met een grote frametas, een zadeltas aan het stuur.
Ja, ja.
Dus je hebt een soort bij die je nodig hebt om in op lucht te overnachten.
Ja.
Je hebt extra kleding bij regen, voor kou.
Juist, ja, ja, ja.
Meer reservemateriaal ook. Spaken hadden we ook wel bij.
Ah ja, oké.
Bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Toch wat extra sleutels om toch de noodzakelijke dingen te kunnen herstellen.
Ja.
Dat nodig zijn. Dus,
oké. Okay. Hebben jullie materiaal pech gehad?
Nee, totaal niet.
Niks, zelfs geen platteband.
Geen platteband, helemaal
top.
Niks.
Ja, 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 ja. Oké. Okay. Dat is wel een geluk.
Echt goed mee. Dus ja, allemaal veel gewicht voor niks mee.
Ja, ja.
Heb je dat ooit allemaal eens op de weegschaal gezet? Wat wil je extra meenemen?
Ja, ik heb ooit eens een bikingman gedaan. In de Pyreneeën, en daar hadden ze het gewogen. En mijn fiets was toen 20 kilo. Maar ik heb daarna, toen ik dat zag, wel het een en ander eruit gehaald, want ik had al mijn voeding voor alle 3 dagen.
Ik
van nee, dat gaan we niet doen.
Ja.
Maar ik denk voor Parijs, denk ik dat het rond 13, 14 kilo was, denk ik. Ja.
Dat is toch wel wat extra gewicht dat je moet meesleuren dan.
Ja.
Ja, maar je hebt het wel nodig, zeker.
Ja, maar je voelt het wel bergop, ja.
Ja, 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 klopt. Ja. En jij, Sven? Jij hebt extra zaken die je meepakt?
De ultrafondos is dat eigenlijk wel beperkt. Ja. Verlichting, ja.
Ja.
Dat je dus vaak in het donker start.
Ja. Ja,
voor sommigen ook donker finished.
Mm-hmm.
Voor de rest, ja, gewoon de achterzakjes goed vol. Jasje dat je kan missen,
ja,
waarbij dat je een passant gelukkig maakt, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Ken je?
Ja, ja.
Maar dat blijft eigenlijk wel beperkt. Ik denk voor set majeur, daar had ik ook wel een frametas en
een
grotere zadeltas eigenlijk, ja.
Om kledij ook in te steken? Of
ja, vooral kledij, ja, voeding en dan toch ook nog wel wat extra's.
Ja. Ja, oké. Okay. Pakt iets qua reservemateriaal extra mee ten opzichte van de Gran Fondo? Extra binnenbandjes of zo van die dingen? Of
hou je het gewoon dat op, eigenlijk niet. Ja. Ik krijg sowieso al jaren tubeless, maar een schoenplaatje. Alleen niet het plaatje zelf, maar dan het vijsje, zal ik zeggen. Ja, ja. Dat neem ik bijvoorbeeld wel extra mee.
Oké. Ja, ja.
Als je kwijtspeelt, het gebeurt vast nooit. Maar
nee, inderdaad.
Neemt niet veel plaats in en weegt eigenlijk ook niet heel veel.
Nee. Dus, ja, inderdaad.
Wat ik ook nog meeneem zijn pijnstillers.
Ja. Ja, voor...
Beetje paracetamol.
Heb je het nodig gehad?
Ja.
Ja?
Ja.
Heb je bepaalde ongemakken gehad tijdens...
Ik heb gigantisch veel zadelpijn gehad.
Ja, oké. Okay. Ja.
De laatste 300 kilometer kon ik kon ik niet meer zitten eigenlijk.
Nee, ja. Oké. Okay, ja.
Dat was een, wat dat betreft wel een hel. Dus,
ja.
Ja.
Dus, ja. Ja, dat is wel een van de ongemakken die je helemaal niet wilt hebben op dat type rit, denk ik.
Ja, ja, nooit eigenlijk, hè. Maar, ja. Maar ja, ik had het nog nooit zo, nooit zo fel gehad. Ah, normaal, ja, okay. Op echt lange ritten begint dat zo op het einde wel een klein beetje te schuren. En, ja, ja. En je hebt altijd wel een klein beetje last of zo, maar nu was het echt, okay. Echt enorm.
Ja, ja. En de paracetamol heeft geholpen? Of?
Een beetje, ja. Allee, ja, denk ik. Ja, ik denk het wel.
Ja, 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 okay.
Ik heb het toch uit kunnen fietsen, dus dat was...
Ja, dat is voilà, inderdaad, het voornaamste. Maar dat is al wat telt.
Dat is al wat telt.
Ja. Ja. Jij ongemakken vinden bij zo'n lange ritten, of valt dat ook mee?
Valt best mee. Oh. Vroeger al vaak een keer in de schouders, de nek, bij veel klimmen, maar dat was dan eerder wat positie gerelateerd, maar sinds dat dat... gewerkt is, eigenlijk niet.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ik durf ook wel een aspirintje meenemen soms tegen eventuele krampen die zouden weerhouden van je tocht verder te zetten. Ja. Dat wel.
Ja, ah ja, oké. Okay. Okay. Ja. Want qua fiets, hebben jullie daar beter misschien iets meer specialetjes of zo dan...
Ik heb vrij brede banden, 32 mm.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Druk dan... kunnen hebben.
Ja.
Ik heb een endurance fiets.
Ja.
Geen snel...
aero-model.
Geen aero-model.
Nee,
ja.
Nee.
Dus dat niet.
Ja. Maar geen een titanium of stalen kabel. Nee. Dus van die dingen. Nee. Echt wel uw gewone... gewone fiets eigenlijk.
Ja, juist.
Ja, maar dan wat breder bandjes op.
Ja. Ja. Dat is alles eigenlijk.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Rest van speciaal is voor... Nee. Gewoon...
Round. Klimfiets, tussen aanhalingstekens, ja.
Zijn er zaken waar je op let om gewicht te besparen, omdat je veel moet klimmen dan? Nee, ook gewoon...
Toch niet aan de fiets. De meeste fietsen van heden ten dagen, die zijn doen het al redelijk goed.
Ja, ja, snap ik. Stel dat ik mij toch laat overtuigen, jongens, om... Zo is een hele lange trafhondo of een BRM te fietsen. Waar moet ik op letten als beginner? Welke fout mag ik zeker niet maken?
Ik zou als eerste zeggen van niet te rap starten.
Ja, oké. Okay. Een van mijn sterktes. Ja.
Ja.
Dat.
Als je voor de lange ontsnapping gaat...
Ah wel, ja, ik denk altijd van, ja, dat zal zelfs zo stilvallen, maar dat valt zelden stil dan. Ja. Ja.
En eigenlijk, ja, het is een andere mentaliteit, denk ik. Ik bedoel, ja, goed, Parijs, of moet ik zeggen, Tour de Mont Blanc, dat is ook wel wedstrijdachtig iets, hè, maar wat je daar straks al zei, er zijn relatief gezien minder mensen die echt voor een tijd of een uitslag gaan. Hè. Als je dat wil doen, denk ik dat het ook wel... Het past beter bij mensen die zo niet hyperprestatiegericht zijn, denk ik.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ja,
dat klopt. Over het algemeen is het iets gemoedelijker, zal ik zeggen. Ook al wordt er ook wel prestatiegericht gereden door iedereen eigenlijk wel.
Ja. Is de sfeer anders dan bij de Grand Fondo? Tussen de deel. Valt dan mee?
Ja, Parijs is echt iets anders, hè.
Ja.
Hoewel daar ook wel mensen zijn die echt voor de tijd gaan. Die hun tijd willen verbeteren van 4 jaar geleden, bijvoorbeeld. Okay. En zo snel mogelijk en alles.
Ja.
Maar over het algemeen is dat eigenlijk... Is dat competitief element daar eigenlijk niet zo aanwezig.
Ja.
Dus dat is dan ook wel een groot verschil.
Ja.
Dan is dat inderdaad allemaal gemoedelijk. De stops zijn dan ook wat langer. En je hebt ook geen stress. Want het maakt eigenlijk allemaal niet zo uit.
Nee, als je ergens 5 minuten extra blijft stilstaan, dat maakt niet uit. Nee, inderdaad. Ja. Wat dat dan in een ultrafondo misschien anders is. Ja.
Daar heb je dat wel. Maar je hebt daar ook een heel grote verscheidenheid in organisaties. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Ultrafondo Marmot, die ze nu sinds, denk ik, een drietal jaar organiseren. Zelf ook twee keer gedaan nu. Er zijn met 250, 300 mensen aan de start. Dus ja. Ik denk ook niet dat ze het zelf een heel groot succes kunnen noemen.
Ja, ja.
Tour du Mont Blanc gaat dan naar een tussen de vier en... er zijn ook al edities met 800-900. Dus oh, dat ja, okay. begint wel al, ja, ja. wel al te gaan. Ik denk een succesfactor, of toch wel een succesverhaal in dat ultrafondo gebeuren, is zeker de Tour des Stations.
Ja.
Dat het extra onder de aandacht gebracht heeft. Ook met een dijk van een organisatie daaronder. Maar ik weet nu niet uit hoofd hoeveel mensen die daar starten. Maar aangezien dat je dan later toch een beetje op hetzelfde parcours komt, heb je toch echt wel het gevoel dat je tot een... Allez, in een groter geheel aan het fietsen bent. Ja. En ik vind van mij maar een Mallorca 312 ook wel gerust categorie ultra, hoor. Dus daar zit je dan ook met een hele grote organisatie.
Ja, zeker, zeker. Inderdaad. Ja, ja.
Dus van heel kleinschalig tot ultra professioneel en georganiseerd eigenlijk.
Ja. Wat is een goede om mee te starten? Een haalbare... Maar waar dat je toch jezelf een beetje pusht.
Brugge-Bastogne.
Laat weten wanneer de familie binnenkort
samenkomt. Editie 2024.
Ik heb als eerste soort van ultrafondo de Engaden Raadmarathon gereden.
Oké, okay, ja. Ken ik niet.
Van 230 of 240 kilometer.
Ah ja, ja.
Heel mooi stukje op de grens van Zwitserland en Italië.
Ah ja. Ja.
Ik vond dat toen, ik was toen pas aan het fietsen, vond ik echt wel een hele mooie organisatie, ook goed georganiseerd.
Okay.
En gewoon de omgeving. Zwitserse Alpen zijn ook echt wel, geweldig.
Ja, inderdaad.
En dat is ook relatief gemoedelijk.
Ja.
Tamelijk klein ook, denk ik. Ja, dat is eigenlijk best wel fijn om te starten. Zoiets.
Ja. Ik ben me nog aan het afvragen wat ik liever dat gemoedelijke zou hebben, of toch zo'n beetje dat wedstrijdselement om mij te pushen.
Ik denk dat je in elke organisatie beide kunt hebben.
Ah ja, zo. Natuurlijk.
Er altijd, altijd dat enorme prestatiegericht. Ja. En je hebt dan ook de mensen zoals ik, die dat allemaal minder uitmaakt en die toch nooit voor een placering gaan of voor een tijd of zo.
Ja. Wat is er een eindklassement in Parijs-Brest?
Ik weet het niet.
Ah, oké. Okay. Ja,
ik heb toen ik aankwam gewoon de tijd bekeken.
Ja. En... Krijg je een medaille?
Ja.
Ah, dat wel.
Ja.
Okay.
Ja. Een zware medaille. Ja,
ja terecht. Ja, terecht. Dat is wel eentje die ergens mag pronken in uw livingen, Peter.
Of die zit nu toch ergens in een doos bij de rest van de
dingen. Serieus? Ja. Allee. Daar zou ik toch mee uitpakken.
Ik heb nog altijd geen mancave, dus...
Nee. Maar ergens in uw living of in uw salon?
Ik zal er zo van nadenken, ja.
Of in uw gang. Ja. Dus zo, als de mensen binnenkomen, dan gaan ze direct... En direct zo kunt...
zo zit ik eigenlijk niet helemaal met elkaar, denk ik.
Nee, dat klopt. Nee, zo ken ik hem ook niet. Nee. Dat is waar. Ja. Jij speciale plekjes voor de medailles van? Of, gaan die ook in een doos?
Die zitten ook in een doos.
Ja. Ja? Ja?
En een aantal op de kamers van de kinderen ook.
Ah ja, oké. Okay. Papa heeft weer een medaille.
Ja.
Ja, oké, jongens. We gaan stilletjes dan afsluiten. Ik vroeg mij nog af, wat staat er nog op jullie bucketlist voor de toekomst? Zijn er nog specifieke wedstrijden? Afvinken. Peter had al gezegd, Londen, Edinburgh.
Ja, dat is nog een twijfelgeval.
Ja.
Ik weet ook niet wanneer dat precies doorgaat. Dat gaat ook niet elk jaar door, maar ik vermoed dat het die richting wel uitgaat. En ik wil nog eens een bikingman uitrijden.
Ah ja,
ja.
Oké.
Okay. Ik heb ooit eentje gestart, die heb ik niet uitgereden.
Aha.
1000 kilometer, altijd met gigantisch veel hoogtemeters.
Oké. Okay. Ja.
En dat,
En waar ergens? Of is dat
niet regio? Ja, daar zijn er verschillende. Door heel Europa, zelfs in Zuid-Amerika zijn er. In Azië ook.
Okay.
Maar het is altijd 1000. Er zijn zelfs gravelversies van, heb ik gehoord.
Oké. Okay.
Brazilië, geloof ik. Maar dus dat, daar kan ik niet goed tegen als iets. Dat is zo'n soort van unfinished business.
Ja,
zo,
snap
hè?
Ik. Ja,
dat
ja.
Moet toch eens.
Ja, ja, ja.
Dat moet toch nog eens gebeuren. Ja.
Oké, okay. Ja, nee, cool. Yes, man.
Het plan was om nog een keer de three-peat Tour du Mont Blanc deze zomer. Eventueel nog wat beter te doen dan die top 20.
Ja, ja.
Maar de datum die valt wel slecht. Een alternatief zal mijn eerste Alpenbrevet zijn. Dus ik denk dat dat ook wel aanschurkt tegen
zeker, ja.
Het zwaardere werk. Een Everestje.
Ah, ja, toch.
Deze zomer.
Ja.
Maar dan niet op de rollen, maar proper one outdoors.
Ah, ja, okay. Heb je dan een kool of een berg in gedachten?
Col de la Bonnette.
Ah, uiteraard. Waar anders. Ja.
Om die haat-liefde-verhouding nog wat aan te wakken.
Ja.
En als ik dan echt zo ultra kijk, bucketlist, hopelijk in 25 de Race Across the Alps.
Oké, okay. Ja. Kindje om... Ja, dan mocht je nog eens aanschuiven, Sven, om die ervaring te komen vertellen. En tegen dat is Peter weer ingeschreven voor de volgende Parijs-Brest-Parijs. Dus dan kunnen we ook weer vooruitblikken daarna. Ja. Oké, okay, top. Jongens, merci om bij aan te schuiven. Ik vond het super interessant. Ik moet wel zeggen, ik heb me nog niet helemaal overtuigd. Maar ik ben wel enorm, enorm geïnteresseerd in jullie verhalen. Ik vind het echt
wel nodig eens uit om samen eens een rit te gaan doen.
Een stukje, kan ik zo.
Een stukje Ardennen van 250 kilometer, bijvoorbeeld. Dat,
ja, en, maar, ja, misschien.
En ik nodig Christophe uit voor de Tour du Mont Blanc, de duo-editie.
De duo-editie,
samen op pad.
Allee, maar dat is misschien, misschien dat ik me daar wel mee overtuigd krijg. Ja. Dat, daar wil ik wel over nadenken.
Right.
Ja, is goed. Ik neem het mee. Maar niet voor volgend jaar. Dan, nee. De agenda zit al vol. Maar 2025, kijken we het nog eens.
Oké,
top. Kijk, zo, die podcast, ik blijf zomaar dingen opstapelen dat ik nog moet doen. Maar ik vind het goed. Oké. Nee, mannen, merci om van de uithoeken van België hier te verzamelen. Ik zie jullie ongetwijfeld de komende maanden nog wel ergens op de fiets. Peter in Calpees. Ik weet niet wat jij nog... om de planning op te staan de komende maanden.
Zal zeker in de Ardennen een keer zijn.
In de Ardennen zien we elkaar. En, ja.
Ik denk een aantal in het voorjaar ook wel.
Ja, absoluut. Absoluut. Goed. We komen elkaar nog tegen.
Zeker. Top.
Merci mannen. En dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Abonneer op ons podcastkanalen. En bekijk ook zeker ons YouTube-kanaal om al onze avonturen te volgen. Tot binnenkort!